Ja, kakelverse aflevering van Voetbalpraat op de zondagavond. Voorlopig doen we het woensdagavond en op zondagavond om 10 uur. En vanavond zijn er meestal Christian, Vincent en Hans. Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Twee weekenden Bundesliga zitten erop. 18 wedstrijden logischerwijs. 3 thuiszegers. Het maakt niet meer uit waar je voetbalt. Toch?
Nou, inderdaad. Nou, ik vind het wel een leuke. Er is wel eens onderzoek gedaan van wat zorgt er nou voor dat thuisploegen zoveel winnen? Een Engels onderzoek is dat. En die hadden eigenlijk 3 hypotheses. 1, het is dat je lekker thuis voelt in je eigen stadion. 2, je wordt vooruitgeschreeuwd door de supporters. 3, de supporters beïnvloeden de scheidsrechter. En, nou ja, heel lang verhaal. Het komt erop neer. Het was optie 3. Dat supporters vooral zorgen voor succes van de thuisclub, omdat ze de scheidsrechter beïnvloeden in kleine beslissingen, soms ook in een grote beslissing. En dat daarmee dingen de goede kant op vallen. Ja, dat valt natuurlijk weg als er helemaal, als er alleen kartonnen poppen of
zet goals. Ja, het lijkt mij heerlijk om nu scheidsrechter te zijn. Ja. Ik zit naar die wedstrijd te kijken. Ik denk dat hij dat gewoon kan fluiten.
Ja. Ja, ja,
kunnen wij ook.
We hadden het vorige week over. Dat is ook zo. Maar op zich, er is niet. Ik heb heel veel van die wedstrijden gezien. Het is niet zo dat ik mij echt grote fouten van de scheidsrechter kan herinneren of zo. En bovendien, ik vind het na 2 speelrondes wel een beetje vroeg voor die conclusie. Dat.
Ja. Nou, het is wel
een beetje vroeg.
Nou, nee, maar de balans is wel heel erg, hè? Maar, nee. Maar 3.
Maar Chris, wat jij zegt, nummer 3, het voordeel van de scheidsrechter. Ik heb altijd het woord gebruikt. Ik weet niet of het een Nederlandse geaccepteerd woord is. Je hebt met name bij de topclubs thuisclub penalties.
Ja, precies.
Thuisclub
penalties.
Ja, waarmee je eigenlijk het tegenovergestelde zegt van wat Vincent bedoelde net. Je zei, ik heb deze 2 speelrondes geen fout gezien, maar misschien worden juist geen fouten gemaakt.
Gezien, maar
die normaal gesproken wel gemaakt worden omdat het publiek is. Ja, dus kijk, geef maar een penalty omdat het druk is.
We hebben nu VAR, hè, dus met die penalties, dat vind ik nog wel een ander verhaal. Maar als je in een wedstrijd constant net wel mee...
Dat was mijn punt. Ik vind niet dat de scheidsrechter een hele... in die wedstrijd, ik heb al een paar slechte scheidsrechters gezien, maar niet dat ze een hele grote rol spelen. Of dat wel zo was geweest met het publiek, ja, dat lijkt me lastig te bewijzen.
In Duitsland heb je natuurlijk wel, je hebt 11 of 12 clubs en die hebben een stadion met 50.000 of meer. He, dus de arena, de Kuip, is daar het gemiddelde. En dat heeft wel invloed. En ik heb een paar jaar Bundesliga gedaan en dan zit je daar ook. En dan zie je hele wedstrijden en dan hoor je dat publiek. Nou, maar heel veel scheidsrechters in Duitsland thuis fluiten.
Ik ervaar het helemaal niet zo. En zeker niet. Ik vind juist, want we hebben nu 2 speelrondes gezien zonder publiek, maar we hebben geloof ik 20 jaar Duits voetbal gekeken met publiek. Ik vind over het algemeen dat ze in Duitsland hele capabele scheidsrechters hebben. En bovendien, die VAR heeft het natuurlijk ook een hoop marge wel uitgehaald als het gaat om echt belangrijke beslissingen die dan de scheidsrechter zou nemen. Omdat het publiek begint te loeien. Dat wordt er natuurlijk ook uitgehaald.
Ik denk
eerlijk gezegd dat het wel meevalt.
Ja, overigens, Jesse Zijlstra, want we hebben uiteraard de kijkersvraag via Instagram, kun je nog insturen. Is het nog wel fair dat de rijke club nu altijd de betere is, oftewel de grote club met de grootste budgetten. Dat is wel duidelijk geworden de afgelopen 2 speelrondes. Wij doen dat natuurlijk altijd in de eretribune, Duits voetbal. Kijk nog met een half oog in de voorbereiding. Nu kijk je hele wedstrijden, de top 5 en de rest is wel heel matig. Ja, de top 5 is gewoon goed.
Vanmiddag dat Mainz tegen Leipzig. Mainz is niet uit de 16 geweest de eerste 25 minuten. Dat leek wel of ze met 4 man meer speelden, Leipzig.
Ben je ervan geschrokken, wil je zeggen, of niet?
Nou, ik kijk alles. Ik kijk heel veel. Ik keek ook heel veel Duits voetbal. Maar ik wist niet, nu je dus alles kijkt, dat het net als in heel veel landen, Bayern München, Dortmund, Leverkusen en Leipzig, die spelen echt goed voetbal.
En Gladbach mag daar nog wel bij. Ja, misschien ook gewoon 14 punten.
Maar er lopen ook wel heel veel matige ploegen waar je niet 1 speler op kan noemen, waarvan je denkt van die maak me nou eens een keer een beetje opgewonden.
Nee, het meest bizarre in dat rijtje is natuurlijk Schalke 04. Want jij stuurde vanmiddag een tweet, het volkomen terechte wereld in. Die hebben een budget van 300 miljoen euro. En die hebben een elftal daarvan weten te boetseren. Dat je echt
zo slecht?
Nou, dat is verschrikkelijk. Ze hebben 2 creatieve spelers. Eentje was geblesseerd en eentje viel uit. Dat zijn die Harit en Serdar. Dat was, die viel dan geblesseerd uit.
En wat
er dan, dat is een goede speler. Maar wat er dan over, die hebben ze van Mainz gehaald. Maar wat er dan vervolgens overblijft, als je bedenkt dat ze 300 miljoen euro te besteden hebben. Dat
is en bijna failliet waren, geloof ik ook.
Ja, die hebben dus een hele dure andere huishouding, dus los van de spelers. Maar jij vertelde dat al die basisspelers, het gaat gewoon van 3 tot 5 miljoen euro salaris.
Ja, daar begint het mee.
En dan vraag je je de hele wedstrijd af, wie gaat er iemand alleen voor de keeper steken of zetten? Nul. Nee. En mocht het eventueel zo zijn, wie gaat hem dan erin schieten?
Ja, nee, dat is problematisch. Ja.
Maar eigenlijk wat dat betreft, dus de parallel met Engels voetbal, waar we natuurlijk tijdenlang gevloekt hebben als er weer een of andere linksback voor 40 miljoen met één been werd gehaald.
Ja, dat doen ze daar ook.
Dat is eigenlijk daar precies.
Ja, alleen Schalke heeft, ze doen het wel eens, hele grote transferbedragen betalen ze dan niet, maar in de salarissfeer is het wel gigantisch. Maar bij Schalke heb je altijd zoiets wat je vroeger eigenlijk nu nog steeds bij Newcastle United altijd had. Een goede speler die naar Newcastle gaat, is binnen een half jaar een slechte speler geworden. En bij Schalke, dat hangt ook een beetje aan Schalke 04. Ook vanwege, dat is ook wel vergelijkbaar met Newcastle, die en misschien wel Twente in Nederland. Die druk is eigenlijk best wel groot op die spelers. En op de een of andere manier slagen ze er niet in om dan toch een fatsoenlijk elftal bij elkaar.
Die zijn helemaal klaar. Die gaan geen enkele wedstrijd meer winnen. Het is dat ze 37 punten hebben.
Ja, maar dat is de oude reflex. Nu zullen ze die trainer er wel weer uitgooien. Ja. Vorig jaar dachten ze het ei van Columbus te pakken te hebben in Gelsenkirchen door die Christian Heidel weg te halen bij Mainz. Die heeft dat Mainz in twee decennia heel rustig opgebouwd. Stabiele Bundesliga-club van gemaakt. Schalke dacht, nou, als we die weghalen voor heel veel geld en heel veel salaris,
Dan
komt het wel goed allemaal. Maar die hebben ze vervolgens vorig jaar, of is hij uiteindelijk zelf opgestapt, maar was de druk zo groot geworden. Die is ook alweer vertrokken. Het is echt, die club staat altijd in brand.
Je hebt over Schalke toch nog steeds?
Ja.
Ik heb de trainer de indruk dat er zitten wel van die poppen op die tribunes. Maar die trainer beweegt ook niet, hè, die Wagner.
Nee.
Die zegt niks, die doet niks. Zijn bril beweegt nog ineens.
Nee, en de ironie is, dat is een Klopp-adept. Dus die heeft jarenlang aan de hand van Jurgen Klopp gelopen. Dat was de assistent van Klopp. Dus je verwacht ook wel.
Ik heb het dat hij doof en blind dan is.
Je verwacht een soort dynamiek in het voetbal van Schalke 04. Maar het is echt
een dode kippenneuk, die Wagner.
Verschrikkelijk. Er zijn veel leuke spelers uiteraard om in de gaten te houden. Zo vraagt Thijs zich af. Haaland, Lewandowski, Werner, Havertz. Ik vind het moeilijk om te kiezen. Ik zelf eigenlijk ook.
Nou.
Wat?
Mag ik?
Ja?
Oh, Kai Havertz. Alsjeblieft, heel snel bij München wil hem hebben. Daar heeft Vuller nog even nee tegen gezegd. Heel snel Real Madrid moet hem vastleggen. Barcelona. En weet je waar die op lijkt? En misschien lachen jullie me uit, maar het maakt me helemaal niet uit. Hij heeft alles van een jonge Robin van Persie. Hoe die loopt,
helemaal eens.
Hoe die ballen eist, hoe die opendraait. Dat balletje wat hij met zijn linkerbeen op de lat duwde. Hij heeft bijna alles wat Van Persie heeft. En als hij nu in de spits speelt, ze spelen dus met drie en dan Wijzer en Sinkgraaf diep en dan die twee controleurs en dan speelt hij eigenlijk diep. Maar net als Van Persie op 9, speelt hij nooit vast op 9. Het is altijd die twee centralen, die Evely en Eveldi en Ginte, die moeten ze doordekken. Hij speelt dan op 9,5 aan de bal. En ja, ik vind het net van Persie.
Maar er zijn we konden gisteren niet vinden. We zaten gisteren met Brugging en Kwakman in Perez. Haaland is 19 en deze Havertz is 20. En recordhouder nu als het gaat om aantal doelpunten maken voor je 21ste in de Bundesliga. Maar er is eigenlijk geen topcompetitie waarbij zulke grote clubs zo'n jonge gast zo ongelooflijk goed is.
Ja.
Toch?
Waarbij Havertz wel de betere voetballer is van de twee. Haaland is echt een... Echt een sterke spits en doelpunt te maken. En Havertz is natuurlijk, die kun je ook op 10 zetten aan de rechterkant. Die was overigens de eerste seizoen zelf, was hij heel matig. Kreeg hij heel veel kritiek in Duitsland. Na dat topjaar vorig jaar was het ditje allemaal wat minder. Maar dat is altijd wat jij zegt, je roept gelijk Real Madrid. Dat vind ik dan ook weer gelijk zo overdreven. Maar
nou,
het is de vraag.
Wat ik eigenlijk wil zeggen, Vince, is dat hij moet in een hele mooie ploeg spelen. Want het is echt een fantastisch mooie voetballer. Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Zoals Arsenal vroeger was.
Arsenal zou geweldig voor hem zijn.
Wat dan mooi is, ik heb het met Peter Bos ook al eens over gehad. Vorig jaar was Havertz natuurlijk al heel goed. Ging het in de zomer van, die gaat al weg, die gaat zus, die gaat zo. Maar ja, Bayer Leverkusen heeft geld. Dus die hebben gezegd, je bent jong, we hebben je nog niet zo lang. Je gaat zeker nog een jaar hier blijven, want je contract loopt toch nog door. Al komen ze met 100 miljoen, je blijft. Daar was hij helemaal oké mee. Vervolgens krijg je dan de bekende terugslag, wat als het had zo kunnen zijn. En kreeg wat kritiek. En daar is hij weer uitgekomen eigenlijk na de winterstop. Maar wat ik wel leuk vind, is dat Havertz was natuurlijk eigenlijk altijd de nummer 10. Wat heeft Bos gedaan? In eerste instantie heeft hij hem op rechts gezet in een vrije rol. Een soort Ziyech-rol. Nu is hij dus inderdaad die zwervende 9,5 van Persie-achtige spits. En hij heeft daar weer een nieuwe uitdaging in gevonden. Hij zit weer helemaal goed in zijn vel. Hij is heel tevreden bij Leverkusen. Vuller heeft al met hem gepraat en gezegd, luister vader, ik weet dat jij in de zomer naar Real Madrid of Bayern München of waar dan ook heen wil, maar corona of niet, Bayer Leverkusen is een rijke club, wij gaan niet de prijs naar beneden doen. Er moet gewoon echt 100 miljoen plus betaald worden, anders ga jij niet.
Ja, daar staat
wel iets gezegd, prima, maar dan blijf ik nog een seizoen, dat zou ik niet eens erg vinden.
Nee?
Dus daar is best een kans dat hij nog een jaar bij Leverkusen blijft.
Maar goed, die 100 miljoen, Kenneth zei gisteren, ik zou het echt ziekmakend vinden als er nu de clubs, als dat inderdaad nu gaat gebeuren waarbij je afspreekt, nou ja, kwam net, zag ik Utrecht heeft een akkoord bereikt met de spelersgroep en de technische staf tijdelijke salarisverlaging.
Ja, het gaat onherroepelijk een keer gebeuren.
Ja, maar alleen dat,
vraag
maar dat
die
zei ik dus.
De vraag is
nee, maar,
eerst is,
dat zei
Paris
ik
Saint-Germain of Manchester City.
Ja, daarom.
Het gaat echt gebeuren.
Ja, nou ja, City, weet ik nog niet zo net niet, maar City, er gaat er één
keer 90 miljoen betalen voor de Havertzen van deze wereld.
Maar, ja, maar dan is dan het hek van de Dam of niet?
Nou ja, dan krijg je wel weer dat druppeleffect. Dat druppelt uiteindelijk naar onder en dan komt die markt uiteindelijk op gang en dan zal je ongetwijfeld, ja, er wordt
het wordt anders, hè?
Maar zat er wat in wat Kenneth zei of is het nou eenmaal zo?
Wat?
Nou, ja, Kenneth vond het eigenlijk gewoon beschamend.
Dat het misselend makend is als dat zou gebeuren.
Nou ja, dat je eigenlijk ook als clubs dat je gewoon dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dus als je zegt van je tegen spelers, jij krijgt 20% minder en vervolgens haal je iemand 90 miljoen euro. Dat bedoel ik eigenlijk.
Dat wilde ik eigenlijk net zeggen.
Spanje krijgt 70% geloof ik minder. Ja,
maar daar heeft hij echt volkomen gelijk in dat het beschamend is. Maar je ziet nu al dat Barcelona constructies aan het bedenken is. Die willen graag die Pjanic hebben van Juventus en dan wordt er een ruil deal gemaakt met 2 of 3 spelers de andere kant op. Dan krijg je dat soort.
Maar dat is wel leuker.
Ja. Ja, maar wacht even, Jan-Joost. Je vergeet één ding. Niet alle clubs zijn afhankelijk van hun inkomsten om geld uit te kunnen geven. Er wordt wel gezegd af en toe van, ja, nu wordt het schoon en straks is het allemaal veel ethischer als dit achter de rug is en dan heeft het toch een goed effect. Ik geloof daar helemaal niets van. Want wat zijn de clubs die gaan profiteren? Inderdaad, de Bayer Leverkusen, noem maar op, met grote bedrijven achter zich. Maar ook de sheikclubs. Straks Newcastle, die kunnen de zomer gaan afronden, die kunnen gaan kopen. Daar hou je niet voor mogelijk. City, Paris Saint-Germain. Die sheiks die kunnen natuurlijk voor zorgen dat deze tegenvallers over 2-3 jaar worden uitgesmeerd. Of ze zuiveren het gewoon aan. Waarom niet?
Nee,
een maatschappijtje uit Saudi-Arabië met logootje op de borst. En we zijn met 200 miljoen verder. Maar, die grijpen de macht.
Bedoelt Kenneth ook niet een beetje van... Het is best wel normaal in deze tijd, hè, om je club overeind te houden, om in te leveren. Of het naar 70% is of Daley Blind, waarvan gezegd wordt dat hij misschien wel 1 miljoen... En die heeft gelijk gezegd, ja, oké. Maar... Als je dan 3 dagen later je club 35 miljoen voor een speler ziet betalen, dan zou ik zeggen, ik wil inleveren. Of ik nou speler ben van Barcelona of Real Madrid, of het nou 70 of 30 is, ik doe mee.
Maar
laat er niet achter komen dat jullie over 4 dagen een speler kopen.
Maar Hans, dat is wel een hele menselijke reactie.
Ja, maar Hans, dat is een menselijke reactie, maar het is wel een lastige. Neem Groningen. Waar heeft Groningen zijn geld aan verdiend? Waarom bestaat Groningen nog? Door Suarez, Berg, Tadic, noem ze maar op. Eens in de 2 jaar wordt er een met 5 miljoen winst verkocht en daarom is die club niet failliet. Ja. Als je nu zegt, van we gaan 10 mensen ontslaan, dus mag Groningen geen spelers meer kopen. Ja, is hetzelfde als zeggen tegen een spijkerbroekenfabriek. De werknemers leveren salaris in, maar je mag geen geld meer investeren in textiel. Dan kun je geen spijkerbroek meer maken en dan ga je zeker failliet. Nou, dat is precies hetzelfde bij voetbal.
Ja, maar dat klopt. Maar dat zijn investeringen waarvan je dan zeker weet, als dat, weet ik veel, nu wordt Zeevaak misschien voor Groningen dan met veel geld verkocht. Maar als je iemand van 90 miljoen haalt, dat is natuurlijk... Hé, Hans, ik kan jou een klap voor je kanus geven, zie ik nu trouwens.
Hij snapt hem niet.
Nee.
Wat heb ik iets gemist?
Jongens, het ging net zo lekker. We hadden al 13 minuten over voetballen.
Ja,
verder.
Neem me niet kwalijk. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die voor 90 miljoen worden gehaald. Ik bedoel, de meeste die voor 90 miljoen worden gehaald zijn vervolgens niet 140 waard.
Nee, maar daar heeft Kenneth natuurlijk als Real Madrid 70% salarisverlaging als ik voetballers vraag. En ze gaan 100 miljoen voor spelen uitvinden.
Ja, maar dat is toch exact hetzelfde wat ik zeg?
Nee, maar volgens mij hebben ze bij Groningen ook wel een redelijk goede reactie gegeven. Namelijk dat het wel 2 verschillende dingen zijn. Je moet je bedrijfsvoering gezond houden.
Precies.
Maar je moet er ook voor zorgen dat je kapitaal op het veld hebt staan. Omdat je dan anders in de nabije toekomst weer in de problemen komt.
Kijk, dat
snap ik wel.
Als Real Madrid of die club waar jij het over hebt... een paar jonge spelers haalt met ideeën op de toekomst. Een beetje laten rijpen. Maar niet, de Eudegaardjes voor 5 miljoen. Dat past in... bedrijfsvoering. Als je een Havertz voor 120 miljoen gaat halen en je hebt je spelers 70% laten inleveren, dat is een ander verhaal.
Ja, dat kan ook gewoon niet. Nee. Volgens mij kan dat gewoon niet.
En dan niet even de volgende dag voor 70 miljoen Sané of Mané gaan halen.
Nee. Maar daarbij komt nog, er is nog wel een argument daarnaast. Real Madrid en Barcelona als voorbeelden zijn natuurlijk gewend om aan de top van de piramide te leven. Daar hebben ze ook alles enorme schulden opgebouwd. Dat wordt dan weer via een merkwaardige constructie, eens in de zoveel tijd, via een rare bank, wordt dat weer rechtgetrokken. Maar die zijn natuurlijk als de dood dat ze die machtspositie kwijt gaan raken. Aan sheikclubs, als misschien wel Newcastle United in de toekomst. Ja. Of Manchester City en Paris Saint-Germain in het recente verleden. Dan is zo'n crisis voor die sheikclubs natuurlijk het moment om die macht te gaan grijpen.
Ja, en dat gaat ook gebeuren, denk ik.
Ja, dat zou zo.
Ik ben er heel bang voor.
Ja.
Eigenlijk waar we altijd bang voor zijn geweest, dat de grote competities nog meer macht krijgen, dat gebeurt nu. Want die hebben veel meer inkomsten uit tv-gelden. Tussen de 1 en 1,7 miljard, de 5 grote competities. En de sheikclubs, die zitten ook in die competities. Die krijgen relatief. Die kunnen natuurlijk in de zomer kopen wat ze willen.
Ja.
Maar ook bij de Shai-clubs moeten ze dan 30%, 40%, 50% van hun salaris inleveren?
Nee, die hebben waarschijnlijk. Die gaan
ik, heb, ik heb die verhalen bij Shai-clubs dan niet veel gehoord.
Maar dan, dat is, dat is een ander verhaal dan wat Kenneth schetst.
Ja.
Nee, wat jij aanhaalt. Ja,
maar daarom zijn die Shai-clubs ook straks spekkoop.
Zou mij worst wezen als ik mijn salaris hou, wat ze de volgende dag doen, waar ze een speler vandaan halen of dat ze twee Hazard...
Het zou schrikkelijk zijn als al die Shai-clubs dan uiteindelijk de lachende derde zijn van deze
Maar als Paris Saint-Germain Havertz wil kopen voor 120 miljoen en Barcelona concurreert niet mee, Real Madrid concurreert niet mee, is de kans dat die grote speler naar Paris Saint-Germain gaat natuurlijk veel groter dan afgelopen zomer. Want dan was hij waarschijnlijk naar Barcelona en Real gegaan. Of naar Bayern.
Of ze zorgen ervoor dat de prijs zo wordt opgedreven dat ze met die financial fair play regels weer in de knoop komen. Wat voor Paris Saint-Germain volgens mij nog steeds geldt.
Ja, maar financial fair play gaat om resultatenrekening aan het eind van het jaar. Dus investeringen kun je altijd doen. Mm-hmm. Hè? Zolang je ze maar voor heel veel geld in de boeken zet.
Ja.
Dus dat, en daarbij, er zijn natuurlijk allerlei trucs. Hè? Als die sheik van Newcastle een bouwbedrijfje heeft in Saudi-Arabië en die besluiten voor 200 miljoen shirt te sponsoren van Newcastle, dan is dat 200 miljoen inkomsten. En is dat vrij duur betaald. Maar ja, wat kun je ervan zeggen?
Nee, heb je nog vragen, Joost?
Ja, heel veel zelfs. Nee, ja, maar ik wil nog even in Duitsland blijven. Want komende dinsdag is het natuurlijk Dortmund-Bayern. Vorig weekend imponeerde Dortmund het meest. Dit weekend imponeerde Bayern het meest. En heel veel mensen vragen zich af. Thijs en Luc en andere jongens. Ja, wat gaat dat worden komende dinsdag?
Nou, maar volgens mij geldt dat voor heel veel mensen. Je hoopt toch dat Dortmund op de een of andere manier erin slaagt om die hegemonie van Bayern te doorbreken. Want Bayern is natuurlijk... Je kunt er eigenlijk niet een hekel aan hebben omdat ze veel te leuk voetbal spelen. Dus dan is hekel hebben eigenlijk niet gerechtvaardigd.
Maar nee, het is ook geen vervelende ploeg, toch?
Nee, helemaal niet. Het is heel leuk om naar te kijken, maar ze doen er wel aan gaan om toch een beetje een hekel aan te krijgen. Die Roemenieke doet weer vervelende uitlatingen. Die Müller die roept dan gisteren weer in tv-interview. Die schaal moet naar München, want daar hoort hij thuis. Vind ik net irritant, weet je. Alleen zij hebben in die onderlinge wedstrijden, denk ik, uiteindelijk wat een verschil gaat maken. Hoe goed dat Dortmund ook is, Brandt, Hazard, dat zijn toch ook wel eens in dit soort wedstrijden flegmatieke spelers. Als die een keer achterkomen, dan heb je bij Dortmund het idee, uit bij Augsburg, dan kunnen ze wel eens punten laten liggen. Nee, weet je? En Bayern heeft dat soort spelers waar Dortmund Brand heeft, een sublieme speler, daar heeft Bayern München Thomas Müller, als je begrijpt wat ik bedoel. Die levert altijd. Dat is altijd de zeven. Zeker als het spannend wordt aan het einde van het seizoen, dan is hij er altijd. Dus ik denk dat dat uiteindelijk toch het verschil gaat maken.
Dat heb ik ook een beetje. Stel dat Dortmund wint, dat hoop je dan. Dat heb ik alle analisten horen zeggen, dat hoop je. Dan wordt toch Bayern München kampioen. Want als Bayern München in een bus stapt richting Düsseldorf, richting Keulen, dan weten ze we gaan daar winnen. En Dortmund hoopt dat ze daar gaan.
Ja, dat zeg ik, dat flegmatieke. Ja. Toch een beetje dat elftal zit.
En of dat nou... Ik denk niet dat Bayern München heel veel meer kwaliteit heeft. Want hoe zij wat wij nu de afgelopen twee wedstrijden hebben gezien van Dortmund. Met name de eerste wedstrijd thuis tegen Schalke. Dan hebben ze bijna hetzelfde materiaal. Alleen daar zit iets in. Die Müller ook. Schrijf hem never nooit af.
Nee, maar je hebt gevoetbald. Hè? Hoe kan het nou? Ik zag gisteren die staat voorbij komen. Hadden ze uitgerekend de data. Hoeveel minuten hij nodig heeft voor een assist of een doelpunt.
Ja.
Die Müller. Dat is onder die Hansi Flick. Is dat geloof ik van 149 minuten gedaald naar 53 minuten. Ja. Hoe kan dat nou? Dat een speler, hij heeft geloof ik 500 wedstrijden Bundesliga ervaring. Dat hij blijkbaar zo vatbaar is voor wat een trainer tegen hem zegt. Hoe kan dat nou?
Gisteren toch?
Ja. Helemaal los van waar hij staat en of hij een goede positie wordt neergezet.
Nou, maar gisteren...
Ik had niet de indruk dat er heel veel spelers beter werden onder Kovac eigenlijk.
Nee, maar Flick heeft heel veel veranderd ten opzichte van Kovac. Kovac is eigenlijk bij Bayern München gewoon het spel gaan spelen. Wat hij ook bij Eintracht speelde. Achterin dicht houden.
Wacht even.
En de Cowboys voorin moeten.
Maar die statistiek was niet alleen ten opzichte van Kovac. Die minutenstatistiek, dat ging ook terug tot de tijd van Guardiola. Er zat zo'n gigantisch verschil in ten opzichte van alle...
Ja, hij was onder Hansi Flick was het exceptioneel. Ja. Het was geloof ik in de 70 en alles was erboven was bij over de 100 minuten of zo. Ja, dat klopt.
Een enorm verschil.
Ja. Hansi Flick, dat is eigenlijk gewoon een hele rustige man. Die was als trainer, als assistent was hij rustig en betrouwbaar. En hij maakte een hele rustige indruk. En je kan eigenlijk in dat 4-2-3-1 systeem van Bayern München kan je bijna alles invullen. Je weet wat dat Pavard de rechtsback is, Boateng, Alaba in het centrum, Neuer in de goal, die geweldige Davies. Dan speelde die nu met Goretzka en Kimmich, heel aanvallend. En dan heb je er daar weer drie voor. En dat was dan Müller, dat weet je. En Koeman speelt daar, of Gnabry kan daar spelen. En dan speelt aan de linkerkant Perisic. En dan kan die er nog.
Alles
en,
dubbel bezet ook, hè? Behalve de spits.
Super dubbel bezet.
Wel weinig snelheid ook, hebben ze.
Ja, die Davies is niet snel, hè?
En die Coman ook niet.
Ja, jij zei net in de bijzinnetje dat hij veel veranderd heeft. Nee, maar, bijna iedere positie heeft hij...
Het is vastigheid. Het is
juist niet. Hij heeft wel. Nee, juist niet. Ja, nu. Maar hij heeft wel dat halve elftal door elkaar gegooid. Door die Alaba centraal te zetten, die Pavard.
Maar nu is het vast.
En nu is het vast.
Nu is het vast.
Ja.
Hij krijgt ook in Duitsland, in de Duitse pers, of als je daar bij Bundesliga wedstrijden bent, in de perskamers bij Duitse journalisten. Hij heeft heel veel respect met niet alleen de resultaten, maar ook met zijn manier van voetballen heeft hij gewonnen in Duitsland. En als je die wedstrijden van Bayern ook ziet, want af en toe winnen ze dan met 3-1 en dan denk je bij jezelf dat het geen 8-0 is geworden.
Ja, af en toe stoppen ze gewoon. Ja. Bij Union Berlin kun je
dat heeft Dortmund ook wel, hoor. Die hadden met 8-9-0 van Schalke kunnen winnen vorige week.
Dus maar ik denk toch dat
Bayern... Hansi, ook een beetje natuurlijk dat gevoel.
Hansi Flick, ja. Ook de rust zelf als trainer en gewoon.
Nou, weet ik toch.
Maar delen jullie niet die irritatie als je die eigenwijze tronie van die Heuners weer ziet op de tribune en die Roemenieken daarna?
Ja, sowieso Heuners en Roemenieken, maar dat is gewoon woorden over Stedler, maar dan een hele valse variant. Kijk, die waren nog best wel grappig.
Maar zijn die wel weer vrij?
Ja, die is alweer een tijdje vrij. Ja, okay. Sterker nog, die hebben ze toen weer voorzitter gemaakt. Oh. Daar is je nu mee gestopt.
Nou, in principe ben ik anti-Bayern, weet je wel. Ben weer wollen, dat zingen de supporters. Het is gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Alleen, je kunt geen hekel aan de elftal kun je geen hekel aan hebben.
Nee. Eén ding is verschrikkelijk als ze ook weer die Havertz halen. Want daarom worden ze elk jaar kampioen. Ze halen elk jaar de allerbeste weg... Bij.
Maar ik heb de indruk dat die Werner heeft natuurlijk bedankt. Dus ze vroegen ze zich nog af. Trouwens, kan je, het is gewoon een rijtje, toch? Haaland, Lewandowski, Werner, Havertz. Dat is er nog. Dat zijn wel vier.
Ja, het zijn wel drie compleet verschillende.
Nee, eens, maar allemaal zo belangrijk.
Ja, maar om het Bayern echt lastig te maken, zou je eigenlijk al die andere goeie uit de competitie in één elftal moeten zetten. Maar ja, dat kan praktisch niet haalbaar. Ja.
Nee, dat is niet haalbaar. Nee.
Wel goed idee.
Mag Werner trouwens die wedstrijdbal meenemen, coronatijd?
Als hij maar gedesinfecteerd.
Ja, even nog een spuitbusje eroverheen en onder het shirt. Ja.
Maar ik wil toch even weten, komende dinsdag Dortmund, Bayern, 6:30 bij ons. Dus 6:30 is eigenlijk wel
een goede tijd, man.
Ja? De kleine kinderen, weet je, vroeg eten en daarna...
Oh, jullie gewoon na het eten meteen.
Als wij
uitstekende tijd, 6:30, hoor ik net.
Wij moeten ook even de regering even een beetje opmarmen.
Noem maar zo.
Dat wij dan ook rond deze tijden gaan voetballen. Lekker om 5:00 middags. En dat we lekker over 5 weken met de competitie beginnen. Toch?
Ga ik zo dadelijk even de Eredivisie in de regering. Wat wordt het? Dortmund-Bayern?
2-2.
2-2?
1-3.
Oh ja. Ja?
0-2.
Nou,
easy Bayern.
Echt?
Easy overwinning.
Je hoopt het.
Normaal. Ik heb de laatste 10 affiches live weer gezien. Alles eigenlijk terug met heel veel meer. Toedeloe. Deel 2 van deze voetbalpraat met Hans, met Vincent en met Christian. En het vliegt voorbij als je er zin in hebt. En we hadden het over de Duitse Bundesliga. Daar waar gisteren in de tweede Bundesliga Jos Luhukay een primeur had. Die stond met 1-0 achter, zijn St. Pauli. Ja. En die dacht, nu ga ik...
Een paar in.
Ik doe er nu even 4 in, want het loopt voor gemeten.
Nee, het leuke was, ze hadden de eerste helft stonden ze achter tegen Darmstadt. Ik deed die wedstrijd toevallig. 1-0 achter, maar die had 1-4 voor moeten staan. Ze speelde hartstikke goed.
Echt?
Voetbal. Ja, echt. Maar de eerste 10 minuten van de tweede helft kakte het helemaal in. Liep voor gemeten. Dus hij dacht inderdaad, nou, ik heb nu toch de beschikking over een quintet wissels. Ik gooi de 4 tegelijkertijd in. Daarna ging alles verkeerd. Een van die 4 was Veerman. Die wordt geroemd in de tweede boel.
Die was niet goed, hè?
Die heeft een heel goed seizoen na zijn kruisbandblessure knap terug. Die heeft alles verkeerd gedaan. 34 minuten, ja, dat kan een keer gebeuren.
Maar gewoon 4 wissels en 4-0 eraf.
Ja, 4-0 eraf.
Maar niemand begreep er meer iets van.
Nee.
Maar zou het ook goed kunnen uitpakken? Ik vind sowieso 4 wissels tegelijk. Dat betekent dan weer in Nederland.
Dat zie je zelf.
Bij oefenwedstrijden. En dan wordt het ook altijd, daarna is het niks meer.
In de tweede helft kun je naar huis bij oefenwedstrijden.
Ja, dat was nu ook.
Kijk, maar dat is niet ineens anders als het om het echi gaat. Nee. Je bent alles kwijt. Alle automatismen, iedere linie is anders op elkaar ingespeeld. Dus dat was niet zo gek.
Een Nederlander was die eigenwijs was en die het nog even ging proberen. Dat is ook niet verrassend dan.
Nou, maar Luhukay is wel een Nederlander, maar die werkt zijn hele leven lang in Duitsland.
Dus is eigenlijk meer een Duitser.
Nou, op trainersgebied zeker.
Kees heeft hem toch gehad? Die zei toch van, hij heeft een Nederlands paspoort, maar het is een Duitser.
Ja, maar hij heeft grote ploegen getraind, vergis je niet. Hertha, Stuttgart, zeg ik uit mijn hoofd, Gladbach.
Gladbach.
Hij was er niet heel erg van onder de indruk, Kees.
Nee.
Van Luhukay.
Nee.
Het was niet dat hij dacht, van daar heb ik echt heel veel geleerd.
Nee, maar diezelfde Luhukay liet ze in de eerste helft hartstikke leuk voetballen. Je hebt wel eens een dag, dan gaat die bal er niet in.
Het is wel een manier natuurlijk om als trainer op alle websites er even met je naam voorbij te komen.
Ja?
Zou die zo links zijn,
nee,
Luhukay?
Nee, dat is die veel te bescheiden voor. Ja. Jos Luhukay uit Venlo. Geloof ik niet.
Rustige hand, Vincent.
Nee, dat geloof ik echt
niet.
Nee, het lijkt me een hele leuke, prettige trainer.
Jij bent zo iemand die denkt dat alle Limburgers bescheiden zijn.
Nou, ik heb een Limburgse thuis, dus dat zeg ik per definitie niet.
Dat was een voorzetje. Dus we gaan het onderwerp even veranderen nu.
We gaan het onderwerp veranderen. We gaan naar de Eredivisie. Hans, je had vorige week zondag had je zo'n prachtig mooi wiskundig berekeningetje. Dat het makkelijk had gekund met 20 clubs.
Ja, ja.
Nou kwamen ze 2 dagen geleden met dat het testcapaciteit in Nederland per 1 juni eigenlijk ook prima is. Welke kant moeten we nu op? Moeten we nog een extra sneer geven en te zeggen dat we te vroeg gestopt zijn? Moeten we het komende seizoen nog als bespreken?
Nee, we moeten geen sneren meer geven naar de KNVB. Dat hebben we en ook ik meer dan genoeg gedaan. Dus dat moeten we vooral niet meer doen.
Nee.
En nu moeten we gewoon de warmte vasthouden en nog meer warmte creëren. Want je hoeft nu niet meer te zeggen, hè, met alle respect, overheid, maar wij zijn er ook nog. Je mag nu gewoon zeggen van, meneer Van Rijn, minister van Sport, Klaas Dijkhoff, hou ze erbij met een vooruitgeschoven pion of op dit moment met Gudde zelf. Kom met plannen. Weet je, Rob Jansen heeft natuurlijk alle organisaties bij elkaar gekregen dat we allemaal wat willen doen. Daarmee ga je naar Zeist. En nu geven we aan hoe lang we het vol kunnen houden zonder publiek en minder sponsoren. Maar je moet nu wel even doorpakken, want Edwin Goedhart hebben wij gehad in onze Zoom. Hè?
Voor mensen die dat niet weten, er was woensdag een Zoom-meeting. Dan zie je 17 poppetjes tegelijkertijd. Daar was jij er één van. En die praten allemaal met elkaar. Die worden eigenlijk bijgepraat door de Fox-directie en leidinggevende. En Goedhart, de arts, was te gast.
Ja, was te gast. Hij heeft ons toegesproken over de protocollen, hoe we ervoor staan. En die is erg enthousiast over het feit dat je in de buitenlucht met fitte voetballers, geteste voetballers, die allemaal een dag van tevoren nog negatief getest zijn, dat er bijna niks kan gebeuren. Dus hij voorziet nou niet bepaald grote problemen. En hij zit ook in een werk bij de UEFA. Dus ik hoop toch dat hij een klein beetje zijn stem ook laat kennen.
Jij zegt nu eigenlijk, we gaan geen sneren meer uitdelen. Dat heeft niet zoveel zin, denk ik.
Nee, dat
al deze
gedaan.
Conclusies die je nu trekt, dat is wel wrang. Dat besluit dan al op 21
jaar. Nou ja, daarom zei ik ook tegen hem.
Nog los van die regering die gezegd heeft dat die evenementenplicht per 1 september. Dat is natuurlijk het kader waarin die beslissing genomen is.
Nou ja, om nog één keer zout in de wond. Dus ik heb tegen hem gezegd in die meeting van, jij bent KNVB. Je bent nogal optimistisch over het feit dat het hier ook kan nu. Hè, met testcapaciteit en dat je weinig gevaar ziet buiten. Omdat spelers elkaar niet in 90 minuten niet dichter bij elkaar in een gevarengebied zien dan 1 minuut 28 is dat, dacht ik. Niet meer dan 1 minuut 28 in een gevarenzone zitten. Ik zeg maar, ja, is jouw KNVB niet een beetje nalatig geweest? Daar kon hij natuurlijk geen antwoord op geven. Maar als je dit soort mensen naar de overheid zou sturen, naar minister Van Rijn, naar Dijkhoff die van voetballen houdt, met wat warmte vanuit de KNVB.
Maar Hans, wat
hoop ik dat het toch nog versneld kan worden.
Maar wat is er nu nog te redden, Hans?
Nee, niks.
Kunnen we nog in juli de competitie afspelen?
Het enige wat wringt is dat je met de kennis van nu die beslissing op 21 april niet had moeten nemen door naar de regering te gaan. De lobby is hier luister is dat die evenement, die vergunningsplicht voor die evenementen, kunnen wij daar als betaald voetbal met 150 mensen die betrokken zijn per wedstrijd aan onttrekken. Dat is de lobby.
We hebben een hygiëneconcept
die je had moeten voeren.
We hebben eigen tests geregeld. Ja. Had je allemaal voor elkaar kunnen krijgen.
Ja. Maar jij zegt, we moeten niet meer sneren. De KNVB was natuurlijk ook boos op jou, want jij vond dat ze hun ontslag moesten indienen. Is dat nog uitgesproken of niet?
Oh, nee, nee.
Weet sta je er nog steeds achter wel?
Ik sta er volledig achter. Ja. Net als dat ik Marco van Basten in één keer heel groot in het AD 3 weken geleden gelezen heb dat het belachelijk en schandalig is. Als ze hun pijl op mij willen richten, ik was het helemaal met Marco van Basten eens. En ik denk hij ook met mij. En we hoeven geen zoet koekjes te bakken. Zij hebben het gewoon heel slecht gedaan. Maar nu...
Dat vind ik ook niet fair. Dat alle woede zich richt op de KNVB. Want al die clubs en die directeuren die voor hun beurt spraken, die zijn natuurlijk net zo schuldig aan geweest.
Jawel,
door die druk zo op te voeren dat er maar een beslissing genomen moest worden.
Maar
alleen in Nederland springen de kikkers uit de kruiwagen. Hè? Want Mark Overmars, dat was ook eigen belang.
Ja, maar dat is toch ook inherent aan hoe wij als volk in elkaar zitten.
Maar kijk, wacht even.
Deze mening, maar wij doen niet anders nu.
Maar wacht even, kijk wat er in Duitsland gebeurd is.
In Duitsland heb je gewoon één hokje en dan vertelt iemand wat ze al zitten.
Nee, maar in Duitsland is niet de Duitse bond geweest die de zaak heeft. Nee, de club zelfs in de DFL, dus zeg maar de ECV
en de CED in Nederland. Hè, die hadden samen moeten gaan zitten. Die hadden moeten zeggen, wij zijn de profbedrijfstak. Wij gaan met een plan komen. Wij gaan zorgen dat we dingen dichttimmeren. Wij gaan zorgen dat we verschillende scenario's uitgewerkt hebben. En dan gaan we met de KNVB, met de
Oké, water onder de rug. Wat gaan we doen per september? Regiel zegt onder andere via Insta. Wat gaan we doen, jongens? Volgend jaar, of volgend jaar, volgend voetbaljaar, geen fans. Kunnen we alle wedstrijden gewoon lekker uitsmeren? Oftewel, vrijdagavond eentje.
Ja.
Zaterdag 3.
Ja, zondag 4.
Zondag 4.
Maandagavond.
En maandagavond eentje.
Zolang er geen toeschouwers het stadion in mogen, dan is dat toch niet...
Nou, maar we kunnen ervan uitgaan dat we tot de kerst niet gaat.
Daar kunnen we vanuit gaan, maar dat weten we niet zeker. Maar dan zou dat toch...
Goed, dan drijven we er weer bij.
En mocht het met jouw plan, hè, dat uitsmeren, vrijdagavond 1, 3 op zaterdag, achter elkaar door en zondag achter elkaar door.
Ja.
En dinsdag, en we komen in de problemen. En er zou ook maar één burgemeester zeggen van, ik doe niet mee aan het uitsmeren van Jan-Joost Vergangelen. Spelen we op dinsdagochtend 10 uur, woensdagmiddag 12 uur. Het maakt ons niet uit zonder publiek. We gaan gewoon door.
Ja, nou ja,
de burgemeester is lekker mee.
Dat is onzin. Het
is wel leuk als je live kunt kijken.
Ik wou het zeggen, het is leuk als je live kunt kijken.
Ik zie die lunchpauze al voor, want dat werkt zo.
Ik denk niet dat onze baas nu staat te prikken. Maar je moet het toch ook op een tijdstip doen, dat er veel mensen kunnen kijken.
Nee, maar ik overdrijf, maar onze baas zou er best mee kunnen leven dat er een paar wedstrijden op dinsdagmiddag 5 uur of woensdagmiddag 6 uur gespeeld worden. Mochten de burgemeesters zeggen van, wij kunnen de handhaving niet garanderen rond ons stadion. Wat een gelul. Iedereen die rond je stadion is, die pak je mee, die zet je in een hok en zegt, je mag eruit als iemand je 2,5 dagen.
Nou, en volgens mij is dit ook de ultieme mogelijkheid voor die zondagavond 8 uur wedstrijd. Er was natuurlijk wat wrijving als Fortuna naar Twente moest of naar Groningen, nog erger, voor de fans. Dat is helemaal weg.
Die belemmering valt weg, ja.
Ja, dus je hebt gewoon 12:30, 3:30, 4:45 en 8 uur. En dan zaterdag, hoe laat beginnen we dan 's middags, denk je? 3:30? Beetje duizend.
Maar wat jij wil, als jij om 1 uur wil beginnen, begin om 1 uur. Dat is jouw plan.
Maar, oh nee, maar gewoon, ik zou zeggen half 2.
Of als 1.
Dat kan ook.
Ja, maar, ja. Zullen we dan niet lekker, dan net als in Spanje, om 9:45 nog een wedstrijdje eruit gooien op zondagavond?
Vind ik wel lekker.
Heerlijk.
Vind ik wel lekker, ja.
Heerlijk. Liggen de vrouwen al op bed?
Nee, maar we moeten... Nee, dat kan niet, Hans. Want ik had van de week vloerenjongens bij mij thuis. Die kwamen woonbeton smeren. En ik moest de deur open doen om 7:10 met mijn haar recht overeind. En mijn ogen nog dichtgetimmerd. En toen zei hij kwam met het brouwen. Hey, ben je nou wakker of zo? Ik zeg, ja, ik heb gisteravond voetbalpraat met Hans gedaan. Zei hij, oh ja, dat kijk ik nooit. Ik ga altijd 9:15 slapen. Dus dat kunnen we niet doen.
Nee, dat doen we niet.
Nee, dat moeten we echt niet doen. Heel veel mensen die heel vroeg weg moeten.
Nee, is goed.
Maar die vloerenleggers die komen wel uit Limburg. Om bij jou,
Bokstel.
Nee, Bokstel. Oh, okay.
Ja. Bokstel. Ja, Brabant. Ja.
Dan heb je daar die corona van gehad. Met je vloer liggen.
Maar dat kan toch nu? Ik vind het een heel leuk plan, of niet?
Ja, nee, zeker. Ja.
Nou, we zijn dus allemaal voor.
Die belemmering is weg.
Ja.
Dat kan.
Eigenlijk gewoon doen dus.
Ja.
Ja, oh, niet.
Oké, prima.
Er zullen heel veel mensen het mee oneens zijn. Omdat het, als je iets verandert, in Nederland, in het Nederlandse voetbal zeker, dan zijn er dus het komt er vrij snel...
Ja, maar nood breekt wet heb ik vaak ook geleerd. Ja. En volgens mij is dat nu helemaal geen probleem.
Oké, we zijn erover uit. We skippen die 10 uur wedstrijd. 8 uur op zondagavond.
Ja, die doen we niet. Gewoon voor de werkende man moet het ook een beetje leuk houden. Ja. Vincent, jouw vrouw heeft volgens mij ook een abonnement op de Linda.
Ja.
Klopt dat?
Nee, ik had hem voor de meegenomen.
Oké, ja. Nou, mijn vrouw ook. Ja. En er staat een verhaal in van Louis van Gaal.
Die kom je nergens tegen.
Die kom je bijna nergens tegen. Ik ben een romantische jongen, hoor. En jij appte mij vanmiddag omdat we alvast even wat onderwerpjes gingen aansnijden. En je zegt, daar wil ik het toch nog wel heel even over hebben. Wat was de voornaamste reden waarom je dat wilde doen?
Omdat de mens, Louis van Gaal, zich als mens probeert te presenteren in het interview. Nou, dat lukt heel aardig, maar er zit hij ook af en toe. Kijk, het is vintage Louis van Gaal, dat interview. Het is echt, Antoinette Schulderman heeft het gedaan. Ja. Dus als je één ding wil lezen deze week, één interview uit een blad moet lezen, dan moet je het interview met Louis van Gaal in de Linda van deze week lezen. Het is van eerste tot de laatste letter is het vintage Louis van Gaal. Dus als je van de man houdt, kom je aan je trekken. Als je hekel aan hem hebt, kom je aan je trekken. Het is,
en wat had jij?
Ik zit er een beetje...
Ja, nee.
Ik vind Louis een fascinerende man in alle opzichten, als trainer en als mens. En soms denk ik dat hij knettergek is. Ja. Maar als trainer kun je daar vrij weinig van zeggen.
Ja. Had gisteren met Kenneth over. Hij zei, ik heb het al vaker gezegd, maar ik zal nooit één kwaad woord over Louis.
Nee, maar hij kan dingen.
Training heeft zoveel van die man opgestoken. Wonderlijk, maar het is natuurlijk als mens wel een. Of in ieder geval, hoe wij hem ontmoet hebben als trainer bij clubs. Dat vond ik ook nogal wat, hoor.
Nou, dat is heel apart, ja.
Hij heeft geen last van valse bescheidenheid.
Nee, en hij, maar ik vind hem af en toe ook... kan hij best badinerend doen tegen mensen. Maar, daar hou ik niet van.
Ja, dat doet hij vooral zodra jij je feiten niet, volgens hem jouw feiten niet op, op orde hebt. Alleen wat jouw feiten zijn, of misschien wat de feiten zijn... zijn lang niet altijd de feiten van Louis van Gaal. Dus dan kun je alsnog ruzie met hem krijgen.
Ja, maar precies. Wat je nu zegt, is... Kenneth zegt geen verkeerd woord over hem als trainer, denk ik.
Nee, ja, als trainer, maar ook als mens. Want als de mens, tenminste, hoe hij hem ontmoet heeft als mens, als trainer, weet ik veel hoe je dat moet zien.
Nou ja, goed,
een combinatie krijg je.
Ik heb een tijdje met Leo Oldenburg bij SBS, toen jij de interlands deden met jou als enkerman en wij op pad gingen over jou. Of je nou met Sneijder stond, of met Van Persie stond, of met Robben stond... iedereen lyrisch over zijn trainingen. Ja. Die gingen gewoon handen wrijvend, stapten ze in om gewoon onder hem te trainen. Om paas- en trapoefeningen. Maar dan mag je toch nog wel wij zeggen van dat wij het niet de meest sympathieke man vonden om te interviewen. Toch?
Nee.
Ik vond het leuk om hem te interviewen.
Ja, ik vond het ook leuk, maar hij vond het niet leuk.
Je was wel altijd extra scherp als je...
Mijn moeder stuurde altijd een appje als Hans-Louis van Gaal ging interviewen. Oh, ik zit al helemaal met zweet in mijn handen op de bank. Want ik ben bang dat Hans al meteen weer ruzie krijgt.
Ja, maar dat had het hele land, hoor.
Ja, maar dat is toch goud? Ja.
Maar wat jij zegt over... er komt een beetje dat hij charmant is en romantisch.
Ja, hij is gewoon totaal zichzelf. En dan stelt het gaat over een bos bloemen of het gaat over een stuk kaas of weet ik veel wat. En hij geeft in zijn beleving altijd zo richtlijnig antwoord dat het op mijn lachspieren werkt. Ja, daar kan ik niks aan doen.
Ja, maar ik kom een keer met Leo op. Ik loop met Leo Oldenburger op Schiphol. We moeten daarna met vliegtuig naar Boedapest, Hongarije, Nederland. En Truus vliegt mee. En Leo en ik lopen zo langs een boutiqueje. En op één keer roept Truus... Ik moet toch even één ding tegen jou zeggen. Jij maakt altijd ruzie met Louis. Jij vindt Louis niet zo sympathiek, maar Louis is super romantisch. Kan heel lief zijn en heeft veel humor. Ik zei, nou Truus, dat heeft hij voor ons altijd goed verborgen weten te houden. Nou ja, toen is het weer helemaal fout gegaan. Maar zij vond het dus ook verschrikkelijk. Ja,
dat hij veel humor heeft, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Al die andere dingen, dat ben ik nog wel geneigd om te geloven. Maar over die interviews, want jij zei dat als je ging je extra geconcentreerd en scherp zo'n interview in. Ik vergeet nou meer, een van de eerste keren dat ik hem moest interviewen als die trainer van AZ was bij Groningen. Toen was Danny Landsaat aan het seizoen begonnen. Die had er geloof ik 6 gemaakt in 4 wedstrijden op het middenveld. Maar door allerlei blessures stond Landsaat centraal achterin. Uit bij Groningen.
En die wedstrijd
speelden ze gelijk. Dus ze ging na afloop naar Louis van Gaal. En ik stelde de vraag die hij nogal vooringenomen vond. Ik zei, joh. Dat experiment met Landsaat als centrale verdediger, kan je dat als mislukt beschouwen? Ik dacht dat het een hele goede eerste vraag was. En hij keek me aan en hij zegt... jij moet je feiten op orde hebben. Weet jij niet dat Landsaat in de B-jeugd van Ajax gewoon nog 4 gespeeld heeft? En toen dacht ik, ja, dat is 8-9 jaar geleden. Hij had er 6 gemaakt in 5 wedstrijden.
Had jij wel
maar dat in zijn beleving was dat helemaal geen experiment. Want Landsaat heeft dat in de jeugd van Ajax gespeeld. Dus moet hij dat 8 jaar later
ook
zijn kunnen.
Dat zijn kansloze discussies met hem.
Nou, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, ja. Dus dan heb jij het idee van, waarom wordt die man dan zo kwaad?
Ja.
En hij had het idee van, hoe kun je zo'n stomme vraag stellen?
Ja. Ik wil even bij aanstippen. Die heb jij veel voor de microfoon gehad. Ik ben een van de weinigen ook met wie die sowieso heel goed door een deur kon. Als journalisten bedoel ik dan.
Ja.
Want het was toch best moeizaam als het gaat over relaties met de pers. Dus dat zie ik eigenlijk tegenovergestelde bij jou als het gaat over verhaal.
Ik vond het leuk, jongen.
Ja.
En goud eerlijk. En nu heb ik gezien... ik heb nu zoveel afscheidsfilmpjes van hem gezien. Ik heb de afscheidsfilmpjes wel gezien nu.
Ja.
Alhoewel van Ajax TV nog vanavond, morgenavond, nog een keer.
Ja.
Ja. Afscheid.
Nee, vrijdag. Vrijdag half.
Vrijdag, oké. Okay. Dus gaat dat zien, nog één keer. Alleen, ik zie iedereen in Engeland en Anwar El Ghazi, zeg ik het goed?
Anwar
El Ghazi. Een vriend, van harte welkom in de Premier League, maar wel eventjes naar het sportschooltje. En nog iemand naar het sportschooltje, want er gaat er één iemand... Denk jij nou echt dat Hakim Ziyech 4 keer 1,5 uur aan die gewichten gaat lopen harken?
Ja, ik ben benieuwd.
Nee, ga ik niet doen. Nee. Nee, die gaat gewoon na de training als die centrale verdedigers, die lomperikken, aan zo'n ding gaan liggen trekken. Gaat hij nog eventjes 21 balletjes in de kruising krullen met zijn linkerbeen.
Maar Lampard lijkt mij een buitengewoon kundige coach. Die gaat toch niet Sierg halen om vervolgens 4 dagen in de week de sport te
sturen? Nee.
Dat zou wel oliedom.
Ja, natuurlijk zou dat dom zijn. Die koopt hem om wie die is. En hij de Champions laten zien, het allerhoogste niveau, dat hij op basis van techniek, inzicht, gochme.
En ook fysiek. Niet spieren, maar wel fysiek.
Dat heb je helemaal goed. Maar hij is fit, hè?
Heel fit.
Maar eigenlijk is dat het FK postuur met je David Silva-achtig, die je ook nooit, denk ik,
die stuurt toch op één. De sportschool niet insturen?
Nee, doodzonde eigenlijk.
Nee, nooit.
Terecht. Bottergien wilde je ook nog even behandelen. Wat is er mee aan de hand, Bottergien?
Nou, ik lees heel veel tegenstrijdige dingen en hoor heel veel tegenstrijdige dingen over Bottergien. Waarom Feyenoord zo graag wil en advocaat in de Wolf zo graag willen dat hij blijft. Want hij was eigenlijk tot aan advocaat en de Wolf was hij echt heel matig met heel veel ruimte in zijn rug. Advocaat zorgt dat hij een stukje terugspeelt. En advocaat en de Wolf doen één ding met Bottergien. Die laten Bottergien en Senesi niet verzuipen door die backs hoog op te hebben. En dat er eentje nooit terugkomt. Want als bij Feyenoord Malasia de bal heeft en gaat aanvallen, want dan staat Karsdorp ook al op, dan wordt er gelijk gefloten in de rug. Dan is het Senesi in de rug van Malasia als hij hem kwijtraakt. Daar in de rug Bottergien en daar in de rug Karsdorp. En vice versa. Dus A, hebben ze weinig ruimte in hun rug, Bottergien, en is die goed gaan spelen. En B, gaat hij niet verzuipen zoals bij Ajax, want als Taki de Fico opgaat tegen Heracles, dan gaat ook Dest op. En als Taki de Fico de bal heeft, komt Dest ook niet terug. En Blind en Schuurs, die verzuipen. En als je Bottergien zo laat spelen, zoals Ten Hag.
Maar daarom willen ze hem ook wel graag houden. Dus.
Nou, omdat hij rendeert onder advocaat. Ja. Omdat advocaat.
Hij rendeert in de Eredivisie als de ruimtes klein zijn. Want jij vergeet Ver nog te noemen.
Die staat niet ver weg. Maar
nee, die is nooit letterlijk.
Maar bij Feyenoord is één.
Nee, woordgrapje. Ja. Nooit ver weg. Of van jou.
Ja, leuk.
Jij maakt hem.
Zei ik dat?
Ja, ik vroeg me af.
Als je zoveel talent hebt, dan merk je niet meer dat je dat soort tekst hebt.
Maar waarom lachen jullie dan niet? Nee. Een beetje de Toon Hermans van deze tafel aan het worden.
Ik had geen flauw idee.
Hij was zo subtiel, alleen Vincent pikte hem op.
Ja. Maar goed, hij blijft, die willen ze dus houden omdat hij goed benut wordt. Dessers zag ik net tweede bot door Genk gedaan op Dessers. Zeg dan zelf, ja, misschien is dat dan een goede tussenstap naar de...
Jij bent wel een grote fan van hem, hè? Jij bent een Dessers-fan?
Ja.
Ik ook wel.
Ik zie hem graag spelen, ja, zeker.
Echt,
gewoon echt een ongelooflijk
bombertje.
Ja. Maar is dat, ik zou het een beetje, of is dat omdat het bij Utrecht mislukt is dat in Nederland klaar? Dat moet sowieso buitenland zijn dan.
Ja, maar hij zit natuurlijk ook in zo'n situatie van, hij wil die stap maken. Maar de clubs die Dessers kopen, dat zijn de clubs die dus ook een probleem hebben. Dat zijn niet de grote clubs in Engeland die gaan komen of in Duitsland of noem maar op. Dat zijn niet de scheikclubs, nee. Dat zijn de clubs die het moeten hebben van de sponsortjes en de skyboxjes en de sponsor lounges. En ja, die zijn allemaal dicht. Die gaan allemaal geld inleveren. Heracles wil natuurlijk toch wel wat geld hebben. Het kan best nog wel eventjes gaan duren voordat hij ergens heen gaat.
Misschien zeg ik iets geks, we zitten helemaal in het Duitse voetbal bij ons. Hij heeft toch wel een beetje diepte. En zou dat niet voor een top tweede divisieclub, een HSV of een Bielefeld of een Stuttgart, zou dat daar niet iets voor zijn? Dan verdient hij toch ook gewoon een miljoen?
Dat lijkt me. Zeker. In de top van de Bundesliga kun je hartstikke goed verdienen tegen een miljoen. Ja, maar hij is... Ik heb veel wedstrijden in de tweede Bundesliga gezien. Dat is wel echt allemaal op kracht gebaseerd en op power en zo. Dat, ja... Het is wel een jongen die vrij veel dingen redelijk goed beheerst en niet heel veel dingen helemaal niet kan. Dessers, dat is me wel opgevallen. Die is echt wel veel,
allround.
Ja, echt wel allround. Veel beter geworden. Maar Utrecht heeft natuurlijk ook niet echt...
Nee, dik advocaten
gehad en echt kansen gehad.
Het
is natuurlijk niet de mooiste voetballer om naar te kijken. Maar het is wel, wat ik zeg, er zijn weinig dingen die hij echt helemaal niet beheerst. Het is wel een redelijk compleet speler.
Ja.
Maar hij kan ook niet iets extreem goed. Dat is ook weer een handicap.
Ik zou het leuk vinden als hij...
Dat maakt hem lastig voor grote competities.
Ja. Jij zou het leuk vinden als hij in Nederland blijft.
Ja, wel. En ik denk dat hij kan ook nog wel... Ik denk dat hij echt nog wel... Kijk, Utrecht had hij gewoon pech. En advocaat heeft gewoon op dag 1 gezegd... Hey, gozer, bedankt voor je goede dienst. En dit was het. Maar waarom zou dat niet? Natuurlijk, dat zou ik
denken. Hij is volgens mij 2 jaar ouder dan die Bozeniek, hè, die Feyenoord gekocht heeft voor veel geld. Als Feyenoord nu, maar goed, dat is allemaal wijsheid achteraf. Maar zou hij nou zoveel minder spits voor? Hij is ook 22 passen, Dessers. Ja. Die is echt niet minder, hoor. dan die Bozeniek.
En bij Bozeniek moet ik het nog heel even...
Is toch ouder dan de 22?
Ik dacht dat Dessers pas 22 was. 23.
Ik opzoeken, maakt helemaal niks uit, jongens. 1 minuut 25, wat willen jullie doen? Luc de Jong, Daley Blind of FC Twente?
Luc de Jong.
Luc de Jong. Luc de Jong heeft zijn excuses aangeboden, stond op een foto. Was een feestje in Sevilla, 37 graden. Vasquez was erbij, Ocampos, Eva Banega en alle meisjes mochten meedoen. Ze is verboden natuurlijk met meer dan 10 mensen. Er werd een hapje en een drankje. En moest daarna een dikke vette mea culpa maken, want de competitie moet beginnen 1 juni als iedereen zich goed gedraagt.
Hij is 25 desnoods trouwens, maar ga door.
Sorry. Okay. Maar ja, dat is wel een beetje op leeftijd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had van veel spelers verwacht.
Altijd enfant terrible geweest, hè, Luc de Jong.
Ja, niet van Luc de Jong, toch wel?
Nee, maar dit is natuurlijk het Calou-moment van de Bundesliga. Ja. Hebben zij nu in Spanje gehad. Ik bedoel, ja. Maar dat is iedere keer weer, als je die discussie voert. Jonge twintigers, nou is Louis of Luc de Jong wat oudere twintiger. Die doen dit soort dingen natuurlijk. Denk je dat die gozer die nou de 2-2 maakt in de blessuretijd bij Köln-Düsseldorf, de derby, dat hij een appelsap en een lauwwarme groentesoep gaat eten vanavond? Nee, die zoekt toch ook een paar vrienden?
Die zoekt dat hier, gok ik.
Dat zou zomaar kunnen, dat hij ook wat vertier gaat zoeken nu de hotel is daar in Keulen. Dat...
Ja. Er zijn natuurlijk wel 14 barbecues bij 14 clubs geweest van 5-6 spelers met hun vriendinnen. Maar en die hebben geen foto ervan op...
De mobiel ging even in de kast, denk ik, toen. Ja, oké. Okay, tot slot, Hans, je hebt het laatste woord. Wie moet de nieuwe technisch directeur en trainer van Twente worden? 10 seconden.
Ik heb geen idee.
Doe het lekker zelf, Hans.
Ik heb geen idee.
Je hebt toch ambitie?
Ze kunnen mij bellen.
Ze kunnen jou bellen?
Zeg ik nee.
Ah, zeker. Dat wilde...